Zoek maar op, Daniël 9. Daniël 9, en dan lees ik eerst vers 24 tot en met 27. En zoals altijd, lees het later maar eens in de hele context. Daniël 9, lied 24. Vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten. En om de zonden te verzegelen. En om de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En om het gezicht en de profeet te verzegelen. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van een uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias den Vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, het welk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn, ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijn, zal uitgestort worden over het verwoesten. Ik ga dat natuurlijk dit zo uitleggen. Dat probeer ik bondig te doen, want ik weet er zijn kerkgenootschappen die zich hier helemaal in verliezen. Wat ik vaak aan merk is dat de verwarring onder mensen die het voor het eerst horen, of er nog niet helemaal bekend mee zijn, nog groter wordt. Terwijl het in wezen helemaal niet zo moeilijk er staat. We hebben het vandaag over het vierde oordeel, het oordeel over Israël als volk, het volk Israël. En voordat ik ermee verder ga, vertel ik eerst, nou, ik zou zeggen een anekdote, maar het is geen anekdote, het is die priest. In de jaren 70 is er een regisseur geweest uit Frankrijk, Claude Lanzmann, die doorhad dat heel veel mensen die in de Tweede Wereldoorlog de Holocaust hadden overleefd, dat die nog te interviewen waren. Hij is er gaan filmen. Hij is gaan filmen, ik geloof, van 1971 tot 1985. Jarenlang. En voor ons doet het nou een beetje vreemd aan, want als je nu het ziet op televisie bijvoorbeeld over oorlogsoverlevenden, dat zijn nu al stokoude mensen aan het worden, hè? 80, 90 jaar. Daar zie je nog vaak vitale mensen van in de 40, 50. Ik geloof dat er 8, 9, 10 talen worden gebruikt in die documentaire. En de hele documentaire duurt 11 uur. In 1985 werd die in Nederland voor het eerst uitgezonden door de VPRO, want dat was de enige die dat soort dingen durfde uit te zenden. 2 zondagavonden in 2 gehakt, 5,5 uur per keer. En daar wordt een man geïnterviewd, die was toen kapper, ik geloof in Tel Aviv. En die wil eerst niet meedoen. Hij zegt, ik wil er niet aan beginnen, want als ik het allemaal weer begin te vertellen, dan ben ik helemaal van het paardje. Hij staat ook bij te huilen hoor. Hij zei, ik kan dat gewoon niet opbrengen. Op een gegeven moment laat hij zich overhalen. Het is hele integrerende televisie om dat te zien. Je ziet geen één archiefbeeld. Je ziet geen beeld uit de Tweede Wereldoorlog. Je ziet geen oude foto's. Je ziet alleen maar mensen die dan leven en die vertellen. Je ziet bijvoorbeeld ook een oude SS-commandant. Kolonel, weet ik veel wat hij geweest is. Die wordt stiekem gefilmd. Die heeft het niet door dat in de koffer dat daar een verborgen camera zit. Maar die vertelt heel onbevangen hoe dat werkte. Hoe ze dan fabrieksmatig die mensen moesten verwerken elke dag. Het is bloedstollende televisie, bloedstollend programma. Shoah heet dat. Dat is eigenlijk de echte naam. Hè? Shoah betekent, dat is een Hebreeuws woord voor de ramp, de catastrofe, die moord op al die miljoenen Joden. Wij gebruiken vaak het katholieke holocaust, wat Latijn is, en betekent brandoffer. En een offer breng je aan een afgod of aan een god. En brandoffer, oftewel het offeren van miljoenen Joden aan een of andere god, is toch wel een hele rare benaming. Maar die wordt al vanaf de middeleeuwen gebruikt, het woord holocaust. Sinds de Inquisitie bestaat. Wordt voor het eerst gebruikt sinds in Spanje in de 13e eeuw Joden worden vervolgd door de opgerichte Inquisitie. Goed, dan heb je dus die ene Joodse man, die overlevende. Die is dan ergens in de 40, begin 50 en die begint te vertellen. Hij was in de Tweede Wereldoorlog zo iemand die dan niet meteen werd vergast in zo'n groot kamp. Sobibor, Majdanek, ik weet het niet meer. Of misschien wel Auschwitz. Maar hij moest dan werk doen. En hij beschrijft die situatie, die gruwelijke situatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat er duizenden mensen worden vermoord elke dag. Maar dat hoe heet die dingen? crematoria die mensen niet kunnen verwerken. En dan worden mensen gewoon opgestapeld. Ja, dat is, ik zeg het hier heel, het klinkt verschrikkelijk natuurlijk. Maar hij en een andere Joodse man lopen over een terrein en hij zegt, naast mij was een enorme heuvel, langgerekte heuvel van 20.000, en misschien zit ik een paar duizend naast, maar hier staat mijn punt wel, opgestapelde lijken. In de zomer, het was gruwelijk, het stonk, het was vreselijk. En die ene man, een zeer gelovige, diep vrome Jood, zegt van, als er God bestaat en hij laat dit toe, komt hij nu uit de hemel en maakt hier een einde aan. Nu. En er gebeurde een paar seconden niks. Zie je wel, er is geen God, zei die ene Joodse man. En dat vertelt die man in die documentaire. Inderdaad, er zijn veel christenen geweest die zeggen van, wij kunnen uit de Bijbel verstaan dat er iets speciaals is met Israël. Dat vind ik nog een understatement, dat als je de Bijbel leest, 80% van de Bijbel gaat over Israël. Wij zijn maar een zijlijntje in het hele verhaal. Waarom moest het zo gebeuren, zeggen mensen? Wat is dat voor een God dat hij dat allemaal zo heeft gedaan? Nou, daar kom ik zo wel verder op. Het eerste wat ik nu zeg is, uit Gods handelen met het volk Israël, kan je zien dat de Bijbel geen normaal boek is. Dit is een van de grootste bewijzen dat van wat alles beschreven staat in het boek, echt is. Want wat in het boek beschreven staat, is in de geschiedenis gebeurd en gaat nog steeds verder. Alle overheden, machten en goddelozen in de wereld kunnen wel hard lachen en zeggen dat het niet zo is. Ondertussen gebeurt alles zo. Iemand als Mark Twain, een hele beroemde Amerikaanse schrijver, zei in de 19e eeuw, want kijk, die mensen kunnen lezen, die leest dat uiteindelijk alles draait om het land Israël, waar Jezus terug zal komen. En die zegt van, ik weet zeker dat Jezus nooit terugkomt en dat dit dus een fabelboek is. Oh, waarom dan meneer Twain? Ik ben daar geweest. Kijk, nou noemen we dat vakantie. In die tijd ging je vakantie, in die tijd maakte je een reis en het land Juda, wat we nou Israël noemen, was toen een provincie in het Turkse Rijk. De enige reden dat Jeruzalem nog een stadsmuur had, was om de wolven 's nachts buiten te houden. Niemand was geïnteresseerd in die stoffige hoek van het Turkse Rijk. En die Mark Twain zei, ik ben daar geweest. Ik kom er nooit meer terug. Ik weet zeker dat de Heer ook daar nooit zal terugkomen. Ondertussen draait de hele wereldpolitiek om het Midden-Oosten. In 100 jaar tijd. We hebben het vandaag over het vierde oordeel over Israël. Is één van de hoofdthema's in de Bijbel. Gods verbond met Israël, vorig jaar erover gesproken. 7 verbonden heeft God gesloten met de mensheid, mensen, individuen, volken. Eén van die verbonden is het verbond met Israël. Dit gaat elkaar ook overlappen vandaag. Ik ga dingen opnieuw vertellen. Dat moet ook wel, want we moeten zien dat het allemaal in kring sluit. 7 verbonden, 7 oordelen, 7 geheimenissen. Het sluit allemaal op elkaar aan. Gods verbond met Israël, wat destijds werd gesloten, en het oordeel over hen als ze ongehoorzaam zouden zijn. Met de maatstaven van de mensen tegenwoordig, ik vind ze altijd zo hypocriet, ik zie overal om me heen antisemitische mensen, antisemitische politici, zoals D66, dat is een hele vieze antisemitische kliek. Antisemitische christenen, die heb je ook, dat is de laatste trend onder bijbelgelovigen. Word maar antisemitisch, dan heb je minder weerstand in deze wereld. Maar als je iets vertelt uit de Bijbel, dan staan ze er eens de kippen bij. Oh, dat is antisemitisch. Maar zelf zijn ze allemaal anti-Israël. Naar de maatstaven van dat soort idioten zou dit het meest antisemitische boek in de wereld zijn. Want in het stuk, wat het Joodse volk al 2000 jaar in handen heeft, het Oude Testament, staan dingen te lezen die vredeschristenen van tegenwoordig niet kunnen rijmen. Een paar voorbeelden. Zoek eens op Jeremia 5. Even een paar voorbeelden. Jeremia 5. En ik ga veel tekstplaatsen noemen vandaag. Ik zal ze niet allemaal kunnen lezen. Er is gewoon de tijd niet voor. Ik noem ze dan op en dan leest u ze zelf eens een keer. Jeremia 5. Jeremia 5. We kijken. Vers 18 en 19. Was ik daar? Nochtans zal ik ook in die dagen, spreekt de Heer, geen volleinding met uw lieden maken. Oftewel, ik zal het volk van Israël niet uitwissen. En dat zal geschieden wanneer gij zult zeggen, waarom heeft ons de Heer, onze God, al deze dingen gedaan? Dat gij tot hen zeggen zult, gelijk als gij lieden mij hebt verlaten en vreemde goden in uw land gediend, alzo zult gij de uitlandsen dienen in een land dat uw niet is. Zometeen komen we daar verder op. Maar het is Jeremia 5, vers 18 en 19. De Heere die zegt: als jullie bij me weglopen en jullie dienen vreemde goden, dan krijgen jullie straf. Dat is niet hard, dat is niet gemeen. Nee, dat is weglopen van iets wat goed is. Want je moet één ding niet vergeten. Wie waren die vreemde goden die de Joden aanbaden? Dat was de Baal. In allerlei soorten en maten. De Baal is Hebreeuws voor Heer. Die Baal die ze aanbaden kun je identificeren als de duivel. Wat wil de duivel altijd zien? Bloed. En al die Baalcultussen moesten altijd de eerstgeboren zoon worden geofferd. Dus in al die religieuze systemen had je dus gruwelijke vormen van seksperversie. Want bij die tempels werden dus allerlei dingen uitgevoerd met schandknapen en toestanden. Dat kun je lezen ook in het Oude Testament. Gruwelijk, misbruik, kindermisbruik. Maar vooral ook moord op kinderen, infanticide. Dat was normaal bij al die baaldiensten. En Israël doet dat notabene daarin mee. De Heer kan dat niet verdragen. Dus Israël komt in een probleem. Jeremia 8. Jeremia 8. Vers 4 tot en met 13. Dan komen we ook zo meteen de persoonlijke tekst, de lievelingstekst van Maarten Luther tegen. Ook zo'n slachtoffer tegenwoordig van de foute politieke correctheid. Dus notabene het 4 jaar van 500 jaar reformatie. Het enige waar mensen zich druk om kunnen maken nu is over vermeende roddels, over vermeend antisemitisme van een man die nooit een Jood heeft vervolgd en zijn kerk heeft nooit Joden vervolgd. En de grootste aanklager is de Rooms-Katholieke Kerk, die notabene altijd Joden heeft vervolgd en vermoord. Het kan verkeren. Als je kijkt in Jeremia 8, vers 4. Zeg wijders tot hen, zo zegt de Heer, zal men vallen en niet wederop staan? Zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Ze houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord, zij spreken wat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende: wat heb ik gedaan? En ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een onbesuisd paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hun aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. He? Alle dieren in het dierenrijk weten hun plan, hun bestemming, hebben hun instinct. Maar het volk van Israël heeft geen idee waar ze mee bezig zijn en wat ze allemaal fout doen. Ze rommelen maar wat aan. Ze voelen zich ook al helemaal niet schuldig over. Hoe zegt gij dan, wij zijn wijs. En de wet des Heren is bij ons. Zie, waarlijk tevergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Zie, zij hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Vers 8 en 9 waren de lievelingsversen van Maarten Luther. Hij paste ze toe op de kerk van Rome, die zichzelf heel belangrijk en wijs vond. Maar de echte kerk, die had al hoeren baptistische gemeentes, die werden vervolgd door die kerk van Rome. En wat in de Bijbel stond, nou, daar was Rome niet in geïnteresseerd. Dus wat voor wijsheid zou je dan hebben als je de woorden van de Heer hebt verworpen, zegt Luther. En dat mag de kerk zich tegenwoordig helemaal aanrekenen, die allemaal met valse Bijbels rondloopt. Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters. Want van de kleinste af tot de grootste toe pleegt in ieder van hen gierigheid. En gierigheid is afgodendienst, weten we. Van de profeet af tot een priester toe bedrijft in ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het lichtste, zeggende: vrede, vrede, doch er is geen vrede. Lijkt veel op deze huidige wereld, hè? Zijn ze beschaamd omdat ze gruwel bedreven hebben? Ja, ze schamen zich in het minste niet. Absoluut geen schaamte voor alle zonden die ze begaan. Ze weten niet en weten niet schaamroop te worden. Daarom zullen ze vallen onder de vallenden. Ten tijde hunner bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Heer. Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heer. Er zijn geen druiven aan de wijnstok, nog vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. En de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Dit zijn even twee voorbeelden, ondertussen ga ik naar Deuteronomium 28. Twee voorbeelden van letterlijk duizenden voorbeelden die ik zou kunnen geven uit het Oude Testament. Ik vermoed dat een derde deel van het hele Oude Testament zijn verwijten van de Heer aan het volk Israël. Waarom is hij nou zo hard en gemeen voor het volk Israël? Nou, God de Vader ziet Israël als zijn bruid, zijn vrouw. waar hij op dit moment van gescheiden is, maar ooit in de toekomst gaat hij daar weer mee trouwen. Want dat verbond wordt hersteld. Alleen die zonde moet eerst overwonnen worden. Israël is belangrijk voor de Heer. Zelfs nu voor ons als gemeente, bij alles wat ik nu zeg, denk niet dat ik antisemitisme hier uitspreek. Israël is Gods oogappel. En iedereen die ook maar vinger aan haar uitsteekt, die krijgt van zijn trekken thuis. Die wordt geoordeeld door de Heer. Ondertussen, een echte vader, die kan het niet verdragen als zijn kinderen gruwelijke dingen uithalen. Kindermoord, seksperversie, de duivel aanbidden. Alles in een land uitspoken wat de Heer niet gevraagd heeft. En ze hebben de Heer gezien in levende vorm. Als je kijkt in Deuteronomium 28, en daar kan ik een eigen studie aan wijden, vandaag wordt het hem dus niet. Dat is een heel lang hoofdstuk, 64 verzen. Daar kun je eigenlijk 3.500 jaar wereldgeschiedenis in lezen. Alles wat erin staat kun je in de geschiedenis aanwijzen. En als je dan kijkt, ik begin bij vers 1, ik pak er even een paar versen uit en ik zal snel praten, want dat komt eigenlijk niet eens bij het hoofdpunt van vandaag. En het zal geschieden, indien gij de stem des Heeren uw God vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebied, zo zal de Heere uw God uw hoog zetten boven alle volken der aarde. De Heer belooft Israël te heersen over deze wereld, mits ze doen wat hij vraagt. Mozes vraagt op een gegeven moment ook aan hen, willen jullie de Heer navolgen als jullie God de meester, in een theocratie? En het hele volk stemt dan unaniem ermee in. Ja, wij willen de Heer als meester dienen. Lees vers 13 tot en met 15. En de Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, oftewel, jullie zullen over de wereld heersen. Daarom is Israël oorspronkelijk ook eens bedoeld als een volk van priesters. Ik zoek het nou niet op, maar je kan lezen in het Oude Testament. Het was de bedoeling, en in de toekomst gaat het weer de bedoeling worden, dat Israël als volk van priesters, die in contact staan met de Heer, over de wereld zullen heersen. En de wereld, die verzorgt de akkers. Die zorgt ervoor dat ze te eten krijgen. Dat hoeven de Joden niet te doen, want zij zijn het priestervolk. Ze zullen een hoofd zijn, niet een staart. Oftewel, ze staan aan het hoofd van de hele menselijke organisatie op deze aarde, ooit in de toekomst. En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn. Wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods, die ik u heden gebied, te houden en te doen. En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik u lieden heden gebied, ter rechter of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt om die te dienen. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Daarna, vanaf vers 16... tot vers 64, vloeken over Israël. Ik pak er een paar. 16. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld. Oftewel, jullie zullen nergens rust vinden. Kijk, eerst is Israël en Juda al in ballingschap gevoerd. En toen kwamen ze weer terug uit die ballingschap. In de eerste eeuw zijn ze weer een ballingschap gevoerd. En dat is eigenlijk nog maar net voorbij. Er zijn nog altijd Joden die wonen over de hele wereld. Het grootste deel is op dit moment dan weer een terugkeer in Israël. Maar ze zijn altijd rusteloos geweest. Ik kan beter doorgaan. Ik moet te veel vertellen in één keer. Vers 37. En gij zult zijn tot een schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede onder al de volken waar u de Heer heen leiden zal. Kijk, we leven nou in politiek correcte tijden waar we allemaal heel net en politiek en niet kwetsend en niet discriminerend spraakgebruik hebben, wat eigenlijk heel goed is, maar we menen er niks van. Ik heb heel vaak verteld, mijn ouders komen uit een tijdperk voor de oorlog waar je voor elke handicap, voor elke afwijkende seksuele voorkeur, voor elk raciale afkomst, voor elk volk waar je vandaan kwam, hadden ze een scheldwoord. Joden waren toen nog een groot onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Ik ben geboren en getogen in de stad Leeuwarden. Voor de oorlog woonden er 900 Joden in de Joodse gemeenschap in Leeuwarden. Stad Groningen 2000. En mijn vader die was nog geboren in een tijd dat als zijn moeder, mijn oma, vergeten was om door de week een boodschap te doen. Dan werd hij op zaterdag, nee, op zondag, hè, want zij hadden sabbat op zaterdag de winkels dicht. Dan werd hij op zondag naar de Jodenwijk gestuurd om een boodschapje te doen. Maar mijn vader had nog een enorm repertoire aan Joodse scheldwoorden. Die je tegenwoordig niet meer kent, maar dat zou ook niet meer kunnen. Woorden als brillenjood. zo welkom als een varken in de Jodenkerk. Een Joods cadeau. Dan geef je iets waar jij zelf voordeel van hebt. Een Jodenstreek. Noem maar op, ik ga het nou niet allemaal uitleggen. Allemaal normale woorden waarin Joden werden bespot. Dat was een onlosmakelijk deel van de Nederlandse maatschappij. Dat we dat nou niet meer doen trouwens is volgens mij niet eens zozeer om politieke correctheid, maar vooral omdat er geen Joden meer zijn. Ik heb bij mijn leven al verschillende keren mannen van in de 50 die dus ouder zijn dan ik, die dus zijn opgegroeid in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb dat nou al 3 keer beleefd, dat ik ze uit moest leggen dat ja, Joden kosher leven. Dat ze bijvoorbeeld geen ham eten, varkensvlees, want ze leven kosher. We horen nou overal halal en je komt in de Albert Heijn en dan zie je halal producten. Maar daar hadden we al een goed Nederlands leenwoord voor. Het is kosher. Ik mag het ook altijd graag invrijven, mensen. Niks halal, dat is voor idioten. Kosher. De onbekendheid over Joodse mensen na de oorlog is zo groot in Nederland, omdat ze er gewoon niet meer zijn. Dat, nou, mannen die... Er waren 2 van die mannen zijn al met pensioen. Die zijn al 65 geweest. Die zijn al een paar jaar met pensioen. En die, is dat zo, Henk? Mogen Joden geen ham eten? Nee, dat is immers niet kosher. Kosher? Nou. Dit soort goddeloze tijden leven we nu. Kijk eens naar vers 49. Als je daar geen kippenvel van krijgt, dan weet ik niet meer wat je wel kippenvel moet geven. Vers 49 en 50. De Heere zal tegen u een volk verheffen van verre. Van het einde der aarde. Gelijk als een arend vliegt. Een volk welk spraak gij niet zult verstaan. Een volk stijf van aangezicht. Dat het aangezicht des ouden niet zal aannemen, noch den jongen genadig zijn. Ik heb vorige week op die dag in Vierhouten verteld. Over dat we eigenlijk nog altijd in een neo-Romeins rijk leven. Het Romeinse rijk is eigenlijk nooit opgehouden te bestaan. We leven allemaal in culturen en landen die de prat op gaan. Dat ze de Romeinse wetgeving hebben. De Romeinse architectuur hebben. Romeinse rechtssysteem, Romeinse bestuurssysteem. Want dat is prestige in deze wereld, als je Romeins bent. En wat was het symbool van het Romeinse Rijk? Dat was een adelaar. En die adelaar zie je nog overal. In de stad Groningen heb je nog altijd een 2-koppige adelaar. Heeft te maken met het Duits-Roomse Rijk, wat de voorzetting was van het Romeinse Rijk. In Rusland zie je een adelaar. Dat is van het Oost-Romeinse Rijk. Amerika zie je een adelaar. Dat is van het West-Romeinse Rijk. Overal zie je die adelaar. Dus je ziet hier een profetie. En dat kan slaan op het Romeinse Rijk, wat ooit kwam om Israël te veroveren. Het kan slaan op al die landen die met een adelaar Joden hebben vervolgd. Het kan zelfs slaan op die naties, die Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben vermoord. Want wat zie je dan? Een volk stijf van aangezicht. En dan moet je denken dus aan die Ariërs met een lange strakke koppen. Dat het aangezicht van des ouden niet zal aannemen, noch de jongen genadig zijn. Geen medelijden kennende van jong tot oud. Zoals het gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Zoals het gebeurde toen het Romeinse Rijk in 71 na Christus Jeruzalem verwoestte. Na verluid 2 miljoen Joden zijn vermoord in die grote opstand. En 50 jaar later in de opstand van Bar Kokhba nog een keer. Het staat allemaal hier beschreven. Vers 64. 64 tot en met 68. En de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. Waar of niet? Er zijn Joodse synagogen in China. Er zijn zelfs Joodse synagogen Papua-Nieuw-Guinea. De oudste synagoge buiten Europa, in Zuid-Amerika, was in ons Nederlandse Suriname. En al daar zult gij andere goden dienen die gij niet gekend hebt, noch uw vaders hout en steen. Ze zijn allemaal ondergeschikt aan volken waar ze op het allerbest worden getolereerd. Daartoe zult gij onder dezelfde volken niet stil zijn en uw voetzool zal geen rust hebben. Want de Heere zal u al daar een bevend hart geven en bezwijking der ogen en mattigheid der ziel. En uw leven zal tegenover u hangen en gij zult nacht en dag schrikken en gij zult van uw leven niet zeker zijn. Denk maar eens aan die pogroms. Oost-Europa, Rusland, Polen, al dat soort landen. Elke keer als er onrust was onder de bevolking, dan vaardigde de tsaar of de keizer of de koning, die vaardigde gewoon een pogrom uit. Mochten mensen straffeloos stelen onder de Joden en er werden ook mensen vermoord. U zult uw leven niet zeker zijn. Van de een op de andere dag kon je weer vervolgd worden. Desmorgen zult gij zeggen, och dat het avond waren. En desavond zult gij zeggen, och dat het morgen waren. vermits de schik uw harte waarnemende, gij zult verschrikt zijn. En vermits het gezicht uw ogen, dat gij zult zien. En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En aldaar zult gij u aan die vijanden willen verkopen tot dienstknecht en tot dienstmaagd, maar er zal geen koper zijn. De Heere zal u naar Egypte doen wederkeren. Egypte is in de Bijbel een beeld van de wereld. Dus als Israël na 400 jaar dat hebben gewoond, terugkeert en 40 jaar moet zwerven in een woestijn, dan terugkeert naar Juda, dat is een beeld van de gemeente, van mensen die opnieuw worden geboren, uit de wereld gaan naar het beloofde land. Naar het paradijs. Wat moeten Joden nou niet doen in die tijd? Terug naar Egypte, ze hebben er niks te zoeken. Maar de Heer zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult u niet meer zien. Wat gebeurde er nou met al die vervolgingen van Joden? Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het interbellum. Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Er zijn honderdduizenden Joden van de miljoenen in Europa die doorhebben, wij moeten hier weg. Die man die nou de basis in Berlijn, Hitler, die doet wat hij belooft. En er zijn allemaal mensen die willen met een schip vluchten. Of die willen in Europa vluchten, die willen naar Nederland. En Westerbork is ook niet gesticht door de Duitsers, is gesticht door de Nederlandse overheid om die gevluchte Duitse Joden te bergen. Want die kon je toch niet zomaar in onze maatschappij zetten? Al in 31 had je, nee, in 33 had je in Nederland al bioscoopreclames waarin gevraagd werd om te collecteren voor die arme Joodse vluchtelingen in Nederland, in 33, in de bioscopen. Ik heb het op een dvd'tje staan. Iedereen wist het wel. Westerbork lag ook niet zoals nu mooi in de bossen verscholen. Nee, dat was een vlakte. En als je in de verte met de trein reed, zag je een kamp liggen. Wat is dat daar? Ja, dat zijn die varkensduitsers geïnterneerd. Dat was ook eens een mooi Nederlands scheldwoord. Ja, met Joden spraken Jiddisch. Er waren Joden die probeerden met een schip naar Amerika te vluchten. Maar Roosevelt die had het niet zo op Joden. Dus die kwamen er vaak niet in. Dus ze moesten weer terug naar Duitsland. En zo werden ze uiteindelijk vermoord. Er zullen geen kopers zijn. Wat hier staat in het vers. Je probeert je als vluchtende Jood te verkopen aan een andere overheid. Maar niemand is in jou geïnteresseerd. Er is eens een keer, en ik zal het hier vast vaak hebben verteld, een keer berekend. Hadden al die 600.000 Joodse inwoners van Duitsland en heel veel andere landen kunnen vluchten. Er was toen, dan ben ik het exacte getal kwijt, maar ik geloof toen, er is eens een historicus die is aan het rekenen geslagen. Hij zei, als je kijkt naar de koopvaardijvloot in de wereld, hadden er op elke dag tussen 1920 en 1940 5000 Joodse mensen uit Europa per schip naar een ander continent gebracht kunnen worden. Maar niemand was geïnteresseerd. En dan lees ik nog vers 63, dat ik met opzet nu als laatste lees, want de meeste christenen, prekers, durven het niet te lezen. Ik vertel er zo meteen nog een anekdote bij. En het zal geschieden, gelijk als de Heer zich over uw lieden verblijde, uw goeddoende, dus het deed de Heer een plezier om Israël te zegenen, als ze hem volgden en gehoorzaam waren, en u vermenigvuldigende, alzo zal zich de Heer over u verblijden, u verdoende en u verdelgende, en gij zult uitgerukt worden uit het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. In 2011 hadden we een Bijbelconferentie in Muttlingen, dat ligt in Schwarzwald. In een kerkgebouw waar 800 man in paste, was ooit gebouwd door een man die op sterven lag, toch weer beter werd en toen tot geloof kwam en beloofde, Heer, ik wil u iets terug doen. Die man was zeer succesvol in de zaken en die liet daar een enorm christelijk hotel neerzetten met 800 bedden. Ook een hele grote kerk. En wij waren daar in de zomer, wij konden daar rustig ruimte huren. Waarom? Omdat ze gemiddeld in de zomer maar 30 tot 40 gasten hadden. Er kwam niemand meer. Het was een dode kerk, een dood systeem met een valse Bijbel, een liberale ecumenische godsdienst. Niemand had meer interesse, of de Heer had er geen interesse meer aan, dus het werd niet meer gezegend. Dus wij konden daar op een hele goede manier, daar op een hele billijke manier, ruimte huren en onze conferentie houden. Dus wij zitten met onze groep in die enorme kerkzaal en er kwamen ook mensen die toevallig daar ook logeerden, die kwamen er ook bij zitten. Die dachten, oh, Bijbelstudie, gaan we bij zitten. Nou, er zitten de tientallen mensen bij uit allerlei Duitse kerken. En op een gegeven moment was er een meneer, die voelde zich een beetje dan de voorspreker van al die mensen. Hij deed dan vaak het pastorale woord voor het eten en zo. En op een gegeven moment, broeder Nico leest het vers voor, vers 63. En Nico vraagt, diegene die zegt dat hij zich verblijdt in het verdelgen van Israël, wie is dat? En die man, die daar op bezoek was en zich woordvoerder voelde, die zegt zo van, de duivel? Nee, tuurlijk niet. Wie is die man? Wie is die gedaante die zegt van, ik heb daar een plezier aan? Huh? Ja, dat is de Heer. Die man durfde dat niet te zeggen, want dan was hij bang dat ze, dan gingen al die mensen niet bij hem weg en had hij geen gezag meer. Zo bang zijn christenen geworden tegenwoordig. Ze hebben geen goede Bijbel. Ze studeren niet in de Bijbel. Ze delen die Bijbel niet recht. Dat alles wat niet welgevallig is, doen ze niks mee. Maar het staat hier recht. Hier staat te lezen dat de Heer er plezier in heeft. Het behaagt hem Israël te verdoen en te verdelgen. Op basis van hun goddeloosheid, hun satansaanbidding, hun kindermoord en alles wat ze maar niet moesten doen. Terwijl ze de wereld hadden kunnen krijgen. Christen kunnen daar tegenwoordig niet meer uit de voeten. Het is niet te bevatten voor de meeste christenen die niet snappen dat God een heilige God is die moedwillige zonde niet kan tolereren. Ze konden elke dag de Heer zien met een wolkkolom of een vuurkolom. Het is niet voor niks dat Jezus zei, zalig degene die straks in mij geloven zonder dat ze mij ooit gezien hebben. En wij zijn ooit bekeerd op basis van zijn woorden. Uit geloof, een stap in geloof zettende. Ik zeg niet dat we beter zijn, want de gemeente is er eigenlijk in niks beter aan toe als Israël toen. Het grootste deel van opnieuw geboren mensen in deze wereld zijn net zo goddeloos als Israël toen was. Is dat er niet met kindermoord gelukkig, dan is het wel met andere collaborerende dingen met deze wereld. Maar de Heer is een heilige God die mensen graag wil zegenen, die mensen niet graag verloren ziet gaan. Maar het volk Israël daar deed van alles en nog wat echt niet kon. En of je nou als verlorene sterft nadat je 80 jaar lang in vrede in Jeruzalem hebt gewoond. Of je sterft als verlorene door een oordeel van de Heer. Het komt op hetzelfde neer. Vergeet niet, die oordelen die over hen kwamen, waren in eerste plaats bestemd om mensen van het dwalen af te helpen. Ik ga even terug naar Daniël 9, dan zal ik die vers uitleggen. En ik vermoed ook, ik krijg het vandaag niet eens in één keer af. Hier valt zoveel over te zeggen, dat ik denk, ik deel het in twee stukken, anders duurt het gewoon te lang. Daniël 9. Oh, ik ben alweer te ver gebladerd. Daniël 9. Dan kijken we in vers 24. Want het gaat hier over oordelen. Ik heb gesproken, er is een oordeel over zonde. Er is een oordeel over jezelf. Er is een oordeel over de duivel. Als ik dit heb gehad, dan heb je nog drie oordelen voor een grote witte troon. Een oordeel voor de rechterstoel der natie. Een oordeel voor de rechterstoel van Christus. Hier wordt gesproken over een oordeel. Want alle mensen in deze wereld zullen ooit worden geoordeeld. Alleen bepaalde groepen mensen op een andere manier als een andere groep. Israël heeft zijn eigen unieke oordeel. En met Israël bedoel ik dan de mensen die leefden in het Oude Testament en die straks leven na de genadetijd. Want Israël bestaat nu wel, daar kom ik straks wel op terug hoor. Het Joodse volk bestaat nu natuurlijk, maar een Joods iemand kan nu ook op dit moment alleen in de hemel komen door Jezus aan te nemen als redder en verlosser. Maar hier staat te lezen, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te salven. Kijk, er zijn veel kerken die geloven in de vervangingsleer. Die zeggen, omdat Israël niet heeft gedaan wat ze ooit de Heer hadden beloofd in het begin van Deuteronomium 28, zijn ze uitgerangeerd en al die zegeningen van die Bijbel gelden nou voor de kerk. Dat is onzin natuurlijk. Maar dat hebben we net gelezen. 70 weken zijn bestemd over uw volk en om uw heilige stad om de overtreding te sluiten. De Heer zegt dus, ik heb straks een periode van 70 weken. En dan is die overtreding, dat probleem tussen jullie en mij, is dan klaar. Is dan geoordeeld. Daar kom ik niet meer op terug. Dan ben ik verzoend met jullie. Ten eerste, wat zijn die 70 weken? Nou, die 70 weken zijn jaarweken. Ik zoek het niet op, dat kunt u zelf doen. Kijk maar naar Leviticus 25 vers 8. Leviticus 25 vers 8, daar kun je lezen dat de Heer het heeft over jaarweken. En dan bedoelt hij dus mee een periode van 7 jaar. 70 weken zijn bestemd over die volk. Hier gaat het over 70 maal 7 jaar. Dat is dus 490 jaar. Oftewel, hij zegt hier, ik heb 490 jaar oordeel voor jullie. Als dat klaar is, ben ik verzoend met jullie. En dan ook echt verzoend. Je kan bijvoorbeeld kijken in Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21. Ik lees hem even voor, want ik weet het niet meer in mijn hoofd. Lucas 21. En zoals altijd, lees het in de context. Lucas 21 vers... Waar was ik nou? 22. Het gaat hier over Israël. Lucas 21 vers 22. Het gaat over daarover de grote verdrukking. En dan lees je in vers 22. Want deze zijn de dagen der wraken, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Dat oordeel van de Heer over Israël is dan klaar, dan is alles vervuld, dan is de Heer verzoend met Israël. Dan zal de Heer het verbond met Israël herstellen en over de wereld heersen met hen. Zo makkelijk is het. Ik zoek het niet op, ik heb het vorige week ook nog gelezen. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 kun je lezen. Die grote verdrukking die uiteindelijk komt, is die periode bedoeld voor mensen die de waarheid hebben tegengestaan. Nou, dat zijn heel veel goddeloze mensen in deze wereld. In eerste instantie is de grote verdrukking daar als oordeel over Israël. Die hebben ook de waarheid tegengestaan. En nogmaals, en ik blijf het herhalen om mensen niet in de war te brengen. Israël is Gods oogappel. Ze krijgen oordeel van de Heer om op het rechte pad te komen. Maar dat geeft ons geen vrijbrief om antisemitisch te zijn. Zij zijn zijn eigen speciale groep mensen. Positieve discriminatie zullen we maar zeggen. Maar 70 jaar weken. 490 jaar. Ik lees nog een paar. Nou, ik besloten heb het om in twee te hakken, kan ik over het gas terugnemen. Ik kijk in Jeremia 16. Jeremia 16. Er zijn heel veel christenen die allemaal anti-Israël zijn. Die allemaal dingen vinden en denken wat in wezen antisemitisch is. Maar als je over dit soort dingen praat, oh, dat kan niet. Dat is niet te doen. Dat is niet te harden. Ik zie het ook helemaal vol maar zo'n huichelaar als Pechthold. Die was in de Tweede Wereldoorlog lid geweest van de NSB of de Nederlandse Volksunie. En de Nederlandse Volksunie was een groep mensen die zei van Hitler heeft gewonnen, daar moeten we ons maar neerleggen. We komen nu een nieuwe orde, we moeten er het beste van maken. Nou, dan heb je eigenlijk D66 blok gezond. Dat is een groep die zich helemaal voorbereidt op de komst van de antichrist. Maar goed, jullie snappen wel wat mijn politieke voorkeuren zo'n beetje zijn. Als je kijkt in Jeremia 16, waar was ik nou? Vers 16 tot en met 18. Zie, ik zal zenden tot vele vissers, spreekt de Heer. Die zullen hen vissen. Daarna zal ik zenden tot vele jagers, die zullen hen jagen. Van op alle berg en van op alle heuvel, ja, uit de kloven der steenrotsen. De Heer profiteert hier ook over het volk Israël. Het gaat hier over Israël. Als je, ik zoek het niet op, schrijf het op. Markus 1 vers 17, daar zegt de Heer in Matthäus zijn discipelen. Ik maak voor jullie vissers des mensen. De Heer profiteert hier. Ik zal vissers naar jullie zenden om jullie zielen te vissen. En op het moment dat jullie daar niks meer doen, dan stuur ik naar jullie toe jagers. Ook dat is in de Tweede Wereldoorlog letterlijk thuis gekomen. Want die Einsatzkommando's, die Sonderkommando's die in Oost-Europa, daar in het Wilde Oosten, mensen aan het verdwijnen waren laten, die noemden zich vaak ook Judenjäger. Die varen naar das Jagdavier om die Joden te jagen. Letterlijk. Vers 17. Want mijn ogen zijn op al hun wegen. Ze zijn voor mijn aangezicht niet verborgen, nog hun ongerechtigheid verholen van voor mijn ogen. Ik hoop dat jullie snappen dat hoe dichter je bij de Heer staat en hoe meer je van de Heer hebt ontvangen, hoe minder Hij nog van je pikt als je gewoon weer terugkeert en ik heb er geen zin meer in. Is jou veel geschonken van de Heer, door de Heer, dan heb je ook veel verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Als je dit soort dingen ook allemaal leert, en ik stel me eens voor dat iemand voor zijn computertje hier nou zit te luisteren en instemmend zit te knikken van ja, dat is allemaal heel, heel wijs en heel diep en al. Als je dit weet, moet je dit aan andere mensen vertellen. Dat is je opdracht. Want de Heer zoekt in de gemeente getrouwe uitdelers die dat weer kunnen uitleggen aan andere mensen. De Joden gingen onder aan gebrek aan kennis. De gemeente gaat ook ten onder aan gebrek aan kennis. Vers 18. Die zal ik eerst hun ongerechtigheden en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land ontheiligd hebben. Zij hebben mijn erfenis met de dode lichamen hun vervoerselen en hun gruwelen vervuld. Als je nou eerlijk bent en je geeft gewoon toe dat je hebt leren lezen en schrijven op school, zit hier geen woord Frans bij. Je kan zelfs niet eens tegen me aanlopen liegen dat die Statenbijbelse ouderwets is. Je snapt heus wat er staat. Jullie zijn in opstand tegen me geweest. Jullie hebben gruwelijke zonden bedreven. Dus jullie komen in een situatie van oordeel. Ezechiël 20. En het zijn maar een paar voorbeelden van de letterlijk duizenden die er staan in de schrift. Waar dan? Iemand die zoiets tegen me zegt, dan weet ik van, die heeft dus nooit die Bijbel gelezen. Ezechiël 20, vers 34 tot en met 38. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken en ik zal met u al daar rechten, aangezicht aan aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere Heere. En ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan en ik zal u brengen onder den band des verbonds. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hun vreemdelingschappen uitvoeren. En gij zult in het land Israëls niet wederkomen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Hier staat iets heel belangrijks weer. Hier staat dus te lezen, jullie komen in ballingschap, jullie komen over de hele wereld, jullie komen in gevaarlijke situaties, want jullie moeten onder de roede komen. Jullie hebben oordeel nodig, want de rebellen moeten onder jullie uitgezuiverd worden, want jullie moeten weer terugkomen onder den band des verbonds, vers 37. Want de Heer heeft maar één doel. Hij wil zijn relatie met Israël herstellen. Maar dan moeten ze ophouden met hun religieuze onzin. Religie is alles wat God niet vraagt. Met al hun goddeloosheid. Israël hoort een volk van priesters te zijn die de dingen van de Heer uitleggen. En niet bezig zijn met de rijkdommen van deze wereld. Niet bezig zijn met de afgoderij van deze wereld. Oké. Dit is allemaal nog een aanleiding van vers 24 van Daniël 9. 70 jaar weken, oftewel 70 keer 7 jaar is 490 jaar. Dan ga ik naar vers 25. Dan raken sommige mensen al in paniek. Weet dan en versta van een uitgang des woords, en van het moment dat dit is geprofeteerd, zegt Daniël, om te doen wederkeren. Nee, ik zeg het verkeerd. Vanaf het moment dat ze mogen terugkeren naar hun land, of het moment dat de ballingschap voorbij is, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op de Messias en vorst, zijn 7 weken. Nou, 7 weken zijn 7 maal 7 jaar. Is 49 jaar. En 62 weken. Is dus 7 maal 62 jaar. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Nou zijn er heel veel christenen, die zijn al eeuwenlang aan het strijden, hoe dit precies gerekend moet worden. Daar ga ik nou niet op in. Grofweg gaat het erom, in de 6e eeuw wordt de laatste rest van Israël een ballingschap gevoerd. Na 70 jaar mogen ze terugkomen. En dan vanaf dat moment, in die 5e eeuw voor Christus, of begin 6e eeuw voor Christus, tot dat moment dat ze weer teruggaan in Israël, dus vanaf dat moment, tot aan Jezus Christus, is grofweg 483 jaar. Want ze hebben het eerst over 7 jaarweken en dan over 62 jaarweken. Heeft een reden, want er gebeurt iets daartussenin, maar daar wijk ik weer af, heb ik nog geen tijd voor. 7 plus 62 is 69 keer 7 jaar, is 483 jaar. Dus vanaf het moment dat de Joden weer terug mogen keren naar een land, en tot het moment dat Jezus er is 483 jaar. Ja, als ik het er wel eens over heb, dat niemand precies weet wanneer de Heer werd geboren, omdat die historici die dat moesten uitrekenen, de sleutel daartoe niet meer hadden, speelt dit ook een rol. Want dan gaat het weer om van, moeten we dit rekenen op het moment dat Jezus werd geboren, of van het moment dat Jezus weer vertrok van de wereld. Maar ik voer hier alweer te veel. 483 jaar. En dan hebben we die periode dat God in het vlees, de Zoon van God, Jezus Christus in de wereld is. En dat is nota bene daadwerkelijk gebeurd. Israël of Jeruzalem zal worden herbouwd. De straten en de grachten worden herbouwd. Er komt een tempel. We weten dat allemaal. En later is er weer de Maccabee-opstand. Een Griekse generaal die daar het land bezet. Hij is al een profetie en voorafschaduwing van de antichrist. De tempel wordt later herbouwd door een Joods lijkende vorst. Herodes de Grote, maar eigenlijk was hij een Edomiet. Noem maar op. De Romeinen komen. Dat gebeurt allemaal. Dus aan het einde van het vers staat ook. doch in benauwdheid der tijden. Je kan het allemaal onderbouwen met geschiedenis. Daar komt 26. En na die 62 weken, dus even voor de duidelijke orde. Hij heeft het eerst over 7 weken, dan 62 weken, en dan staat er in 26, na die 62 weken. Oftewel, als dan die 69 weken zijn geweest. Kunt u me volgen? Komt de volgende gebeurtenis. Zal de Messias uitgeroeid worden. Dus als er 69 jaarweken weken zijn geweest, wordt de Messias uitgeroeid. Maar, moest kijken wat die staat. Het zal niet voor hemzelf zijn. Nee, het is voor alle verloren zielen in deze wereld. De Heer wordt niet uitgeroeid voor zichzelf, maar om zielen te redden. Daar wordt al een deel van het evangelie ontwikkeld eigenlijk. Alleen niemand snapt het nog op dat moment. En een volk des vorsten, het welk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoesting. Ik heb net gehad over 69 jaarweken. Hoeveel blijven er dan nog over van die 70 weken? Ja. Kijk maar alsof ik met een origineel spannend antwoord ga komen. We hebben nou 69 jaarweken gehad. De Heer komt naar de wereld en gaat de weg. Er is 1 week over. 1 jaarweek, dat zijn 7 jaren. Daar wordt heel raar over gedaan door christenen die dit doorhebben. Er zijn christenen die zeggen van, dat moet je in 2 delen, want die eerste 3,5 jaar was de publieke prediking van Jezus op deze wereld. En die 2 andere 3,5 jaar is de grote verdrukking. Nou, zo spannend is het allemaal niet, maar als je dus alle losse eindjes ziet in de schrift, zie je dat je daar niet mee uitkomt. Er is nog een periode van 7 jaar over. Alleen er is een probleem. We zijn al bijna 2000 jaar verder. Als Jezus ongeveer 29 of 30 na Christus gekruisigd zou zijn, hij stierf toen hij 33,5 was, dan zijn we al bijna 2000 jaar verder. Dat is meer dan 7 jaar. Jehovah's getuigen zeggen bijvoorbeeld ook van die 70ste jaarweek is al geweest. Toen Jezus stierf en wegging van de wereld, toen kwam die 70ste jaarweek en toen kwamen wij, het christendom en daaruit voortvloeiende Jehovah's getuigen. Dat zeggen ze, ze zullen me maar wel tegenspreken, maar die zeggen dat is toen al geweest. Er zijn heel veel kerken, zoals de protestanten, de katholieken helemaal, die zijn amilleniaal. Dus die zeggen gewoon van dit is allemaal dichtelijke poëzie. Maar als je dit leest, vers 26, kun je 1 ding zeggen. Waar had Jesaja nog geen zicht op, of Daniel geen zicht op? Op een genadetijd van 2000 jaar, waarin de Heer het evangelie van de genade Gods laat gelden over deze wereld, waarin mensen uit geloof gered kunnen worden door zich te laten redden door het bloed van Jezus. Maar die 70ste jaarweek, die is er nog steeds. Dus een volk des vorsten het welk komen zal, dan kan je eerst denken aan, en wat staat hier, zal de stad en het heiligdom verderven. Dat denken mensen in eerste instantie, en dat is heel wijs, aan de Romeinen. De Romeinen die bij de opstand van 70 na Christus, in 71 na Christus is Jeruzalem ingenomen, is de tempel verbrand, toen is alles vergaan. Ja, dat zou je zo kunnen doen. Zal met een overstromende vloed tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dus tot het einde van de tijden zullen er oorlogen zijn en alles daar. Ja, daar hoef je geen grote ziener voor te zijn. Dat is zo geweest. Het is waarschijnlijk nog veel beter om dat te laten slaan op die 70ste jaarweek. Dus wat er verder wordt beschreven, een volk des vorsten, dat is de antichrist. Moet nog komen. Want die tijd dat die Romeinen Jeruzalem verwoesten was de genadetijd. En die tijd is er tussen gekomen. Ik kan allemaal zijpaadjes bedenken om dat aan te laten tonen hoe het is. Maar bijvoorbeeld in Handelingen 7 kun je zien dat Stefanus predikt voor de laatste keer aan het Joodse volk het koninkrijk der hemelen. En Israël weigert weer Jezus als koning. Dus hij wordt vermoord. En vanaf dat moment gaat het evangelie met Paulus over de hele wereld. En nou heb je dus een interpolatie. Daar kom ik zo meteen nog wel even op. Ik wil nog even deze versen afmaken en dan hou ik er voor vandaag bij. Als je kijkt in vers 27... Nee, wacht, ik ben nog niet uitgesproken over dit 26. Na Jezus, 2000 jaar genadetijd, die niet worden geopenbaard aan Daniel. We hebben vorige week nog, hebben dat kunnen lezen bij Vierhout. Ik pak het er even bij, ik ga naar Colossenzen 1. Colossenzen 1. Colossenzen Colossense 1, vers 25 en tot 27. Zegt Paulus, welke dienaar ik geworden ben na de bedeling Gods. Een bedeling, oftewel een indeling, een rechtdelen de schrift. Die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Namelijk, de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Die heiligen zijn opnieuw geboren zielen, dat is de gemeente. Niemand in de wereld heeft het ooit gezien, maar dit is nu geopenbaard aan de heiligen. Oftewel, een genadetijd waarin mensen uit genade tot wedergeboorte kunnen komen in Jezus. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dat gaat, Christus woont in ons. Dat is een van de 7 geheimenissen. Daniel, die kreeg het niet te zien. Die profeteerde dat aan het einde van 69 jaarweken de Heer zou komen. En dan kwam de 70ste jaarweek. Dat had gekund. Als Israël in de tijd van Jezus' opstanding, Jezus unaniem had gekozen als een koning, was op dat moment de 70ste jaarweek begonnen met een antichrist om zo het oordeel over Israël te sluiten en te verzoenen met Israël. Maar dat is niet gebeurd. We zijn al 2000 jaar bijna verder. Ik moet trouwens nog zeggen, want dat moet ik even zeggen, toen Israël voor de eerste keer een ballingschap werd gevoerd, nog voordat deze jaarweken begonnen, toen hadden ze allemaal last van Baalaanbidding. In Israël zijn 100.000 Baalbeeldjes gevonden, archeologisch, nog altijd. Archeologen die zeggen van, één ding kun je zeggen, als de Joden terugkomen uit de ballingschap, zijn ze opgehouden met die Baalaanbidding. Dan vind je geen nieuwe Baalbeeldjes meer. Wat je wel kan zeggen, als Bijbellezer, dan gaan Joden zich helemaal storten op het Jodendom, wat ook zo hoort natuurlijk, maar uiteindelijk gaan ze daar hun eigen religie van maken en allemaal regels en wetten creëren die de Heer nooit heeft gevraagd, waar Jezus hen dan ook op aanspreekt. Maar goed, genadetijd. Niet geopenbaard hier aan Daniel. Op dit moment in deze wereld worden Joden ook vervolgd, en dat is dan buiten die 70 jaarweken. Die vervolging zou toch 70 jaarweken zijn? Ja, maar die genadetijd die is nu al 2000 jaar gaande. Je moet gewoon kijken naar de praktijk. Wat is er aan de hand? Is niet aan hen geopenbaard. En in deze laatste 2000 jaar worden Joden ook vervolgd in deze wereld. We weten, en we lezen het nou niet, maar dat heeft te maken met de 7 geheimenissen. Romeinen 11 vers 25 tot en met 32. Romeinen 11 vers 25 tot en met 32. Daar kun je lezen dat uiteindelijk heel Israël tot geloof zal komen en met de Heer zal regeren. De Heer heeft het zo beloofd en Gods beloften zijn onberouwelijk, zegt hij. Dan zijn er slimme mensen die zeggen dan, worden daar alle Joden mee bedoeld? Nee, er worden de geredde Joden mee bedoeld uit het Oude Testament. En de mensen die aan het einde van die 70ste jaarweek, wat dus de grote verdrukking is, de Heer aanroepen uit geloof. En Joodse mensen die dus tot geloof zijn gekomen in die grote verdrukking. Joodse mensen die nu leven, de laatste 2000 jaar in deze genadetijd, en Jezus aannemen als een redder en verlosser, wat zijn die dan? Op dat moment zijn ze natuurlijk naar het vlees nog Joods, maar op dat moment maken ze deel uit van de gemeente. Iedereen die nu wordt gered in Jezus, is een deel van de gemeente. Ik ken geredde Joodse mensen, en voor de Heer maken ze straks niet meer deel uit van het volk Israël om over de wereld te heersen. Nee, zij zijn deel van de gemeente en komen straks het Nieuwe Jeruzalem te wonen. Even, ik ga even kijken inderdaad om dat te laten zien. Johannes 8 bijvoorbeeld. Johannes 8. Johannes 8. Johannes 8. Johannes 8 vers 23 en 24. Dan spreekt Jezus tot de Joden. En hij zeide tot hen, gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. Dat hij wat is? De Messias. We leven nu in een periode van bijna 2000 jaar, die genadetijd, ik blader intussen naar Handelingen 3, dat ook Joodse mensen, Gods oogappel, geloven moeten aan Jezus Christus om in een hemel te komen. En op het moment dat ze geloof komen en opnieuw geboren zijn door het bloed van Jezus, zijn het voor God mensen die deel uitmaken van het lichaam van Christus. In deze wereld leven voor God 3 soorten mensen. Ja, je kan toch twee soorten mensen, geredde en verloren zielen. Ja, maar eigenlijk drie soorten mensen. Dat staat ook in de brieven van Paulus beschreven, maar dat zoek ik nou niet op. Je hebt de gemeente, je hebt de Joden en je hebt de verloren zielen. Maar als een Joodse iemand nu naar de hemel, in deze tijd naar de hemel wil, moet hij ook het evangelie van Jezus accepteren. Zoals ook staat in Handelingen 3. Handelingen 3 vanaf vers 22. Waar, ja. Want Mozes heeft tot de vader gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, die gij zult horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook alle profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er deze, als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijn kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft denzelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, waarin dat hij in ieder geval van die afkeren van die boosheden. Alleen de meeste Joden hebben hem afgeslagen. En een Joods iemand die het evangelie van Jezus niet aanneemt, is net als een andere mens in deze wereld verloren in zonde. En toch hebben ze een streepje voor bij de Heer. Daarom is het ook voor ons als gemeente in Romeinen 11 uitgelegd als een geheimenis. Israëls afval en herstel. Waarom moet dat zo? Nou, zegt de Heer, omdat ik het zo doe. Ik heb Israël beloofd met mij over de wereld te heersen. Dat gaan we uiteindelijk ook doen. Maar dan moeten die rebellen, zoals we net lazen in Ezekiel 20, uitgezuiverd worden. Dus Joden die met de Heer zullen heersen zijn, geredden uit het Oude Testament en geredden uit de grote verdrukking. En geredde Joden uit het nieuwe verbond, deze genadetijd, die maken deel uit van de gemeente. Maar ook in deze genadetijd vele, vele oorlogen en vervolgingen in Israël. Oké, nu ga ik dan nog naar vers 27 en dan hou ik het erbij voor vandaag. En hij zal velen het verbond versterken, 1 week. Die ene week is die 70ste jaarweek. Die 70ste jaarweek. En daar staat hij. En hoe is hij weergegeven? Hij is hier weergegeven met een hoofdletter. Als er wel eens mensen zijn die van mij horen van die staat de Bijbel is zonder fouten, dan komen ze altijd met twee teksten aan. Nou, meestal met die andere tekst. Dan komen ze aan met Openbaringen 6 vers 2. Openbaringen 6 vers 2 kun je lezen over een ruiter op een paard met een pijl en boog. Maar er is maar één persoon die in de Bijbel altijd wordt omschreven met vurige pijlen. En dat is de duivel. De Heer, als je wordt omschreven in de Bijbel, dan zit hij op een paard en heeft woorden als een zwaard. Dus die man op het paard in Openbaringen 6 vers 2 is niet Jezus Christus. Maar de Statenvertalers hebben hem een hoofdletter gegeven. Is er dan een fout gemaakt? Nou nee, want in de grondtekst, in het Hebreeuws en Latijn, heb je geen hoofdletters. Het enige wat je kan zeggen is, de vertalers van deze Bijbel hadden niet door dat het om de Heer ging. Dat gebeurt ook al vaker, dan zie je plekken in de Bijbel, dan wordt de Heer bedoeld. Nee, maar dat hebben de vertalers niet door. Dan wordt hij weergegeven met een kleine letter, omdat de Statenvertalers niet snappen dat het om de Heer gaat. Dat is een interpretatie van hun religie, maar dat is geen vertaalfout in de Bijbel. Want in de oorspronkelijke tekst heb je geen hoofdletters. Wat hier staat beschreven in vers 27, hij zal velen het verbond versterken in 1 week. Je zou kunnen zeggen dat de Heer verzoekt mensen niet, hij laat de duivel mensen verzoeken. En de duivel gebruikt straks de antichrist. Je kan zeggen van ja, de Heer zit overal achter, dat is ook zo. Maar ik zoek het dan weer te diep. Heel letterlijk kun je straks lezen dat de antichrist een verbond sluit met Israël. En hoe lang duurt het verbond? 7 jaar. Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Dat is die 70ste jaarweek. Een periode van 7 jaar. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Ik vertel het maar even heel cru en snel en kort op de bocht. De eerste 3,5 jaar van die grote verdrukking lijkt alles paars en vrede. Er is een wereldheerser die heerst vanuit Rome over de wereld. Hij heeft een verbond gesloten met Israël en de hele wereld is blij. Eindelijk vrede met Israël in het Midden-Oosten. Dat duurt 3,5 jaar. En jullie weten het wel, want ik heb het al vaak verteld, maar ik kom er later ook wel op en anders wordt het volgende week. Na 3,5 jaar wordt die antichrist door jaloerse vorsten die hem moeten dienen vermoord. Wat gebeurt er dan met die antichrist? Want hij is een antichrist immers. Hij is een antitype van de Christus. En daar kom ik ook weer op wat ik net las. Net lazen hier in het vers. Hij wordt weergegeven met een hoofdletter. Omdat de statenvertalers niet doorhebben dat het om de antichrist gaat. Wat kun je ervan zeggen? De antichrist is zo goed verstopt. Is, hoe zeg je dat nou? Is zo goed gecamoufleerd. Dat zelfs de statenvertalers niet doorhalen dat het hier om de antichrist gaat. En de meeste kerkmensen hebben dat niet door. Kerken zitten veel mensen die niet opnieuw geboren zijn als straks de opname plaatsvindt en zij blijven over. En zitten een beetje raar te kijken van wat is hier gebeurd. Gevolg zal zijn vermoed ik dat veel mensen tot geloof komen, maar nog veel meer blijven gewoon doorgaan. Dan staat die wereldheerser op uit Rome en dan zullen ze zeggen, dat is de Messias. Israël is ook. Dat is de Messias. Daarom waarschijnlijk is hij iemand die door de Joden wordt gezien als een Joods iemand. Want Joden accepteren alleen een Joods iemand als koning. 3,5 jaar verbond, paus en vrede, over deze wereld waar goddeloosheid hoogtij viert. Alles wat verboden is mag, wat we nu al zien in onze maatschappij. Alles wat goddeloos is, vindt de wereld normaal en alles wat normaal is, vindt de wereld slecht. Nou, in die wereld van de antichrist kunnen die mensen zich voor een tijdje helemaal bot vieren. Er zullen oordelen zijn van de Heer, maar de Heer zullen nog de mensen zullen altijd denken van, die antichrist is onze verlosser, maar hij heeft 10 ondervorsten. En dan wordt hij vermoord. En Rome wordt verbrand. En dan staat hij op uit de dood. En de hele wereld ziet dat. Met de media van tegenwoordig, binnen een minuut weet iedereen alles. Ik weet nog in 2009, ik zat s'avonds het nieuws te kijken. En er werd gezegd, zojuist hebben we gehoord dat Michael Jackson is overleden. Dat was net een paar minuten geleden bekendgemaakt. Ik wist het een paar minuten later. Lag ik hier op mijn bank. Zat ik hier op mijn bank. In 2009. En ik wist dat. Techniek wordt steeds sneller. Iedereen is tegenwoordig heeft een hand te weinig, want er zit altijd zo'n mobieltje aan vastgegroeid. Dus iedereen weet meteen, als de antichrist opstaat uit de dood, dan weet de hele wereld dat. De zoon des verderfenis, de prins der duisternis, hij heeft verschillende titels. Hij staat dan weer op en dan slaat hij keihard toe. Hij heeft een nieuwe hoofdstad nodig, want Rome is vernietigd. Hij gaat naar Jeruzalem. Daarom hebben die pauzen en al die katholieke prelaten, die hebben allemaal een mijter op hun hoofd. Een mijter, dat stelt een vissendek voor uit de oude Dagon-aanbidding. Dagon was de visbaal van de Filistijnen, die woonden aan de kust. Kustmensen hebben vissengoden. Daarom hebben die katholieken dat ook, want waarschijnlijk komt die opgestane antichrist uit de dood, komt daar op de kust van Gaza tevoorschijn. Daar waar vroeger die Filistijnen woonden. De duivel is zo hoogmoedig dat hij altijd maar clues geeft in die katholieke wereld waar je altijd weer de Baalaanbidding herkent. Hij komt er tevoorschijn, hij trekt naar Jeruzalem, net zoals die Griekse vorsten deden in de 4e eeuw voor Christus, 3e eeuw voor Christus. En hij verraadt Israël. Ze dachten dat ze veilig waren met het verbond, maar hij vermoordt ze. Joden moeten vluchten. Kunnen we allemaal tekst over vinden, kom ik volgende week al op. Antichrist sluit verbond met Israël in die grote verdrukking. Eerste 3,5 jaar vrede, of zo lijkt het dan. Tweede 3,5 jaar moeten ze vluchten voor hun leven. Ik noem even een paar teksten en dan kunnen jullie zelf later, want ik ben al een uur aan het woord. Na 3,5 jaar wordt hij dus vermoord en hij staat op uit de dood. Dat kun je lezen bijvoorbeeld in Openbaringen 13, vers 3 of vers 12. Je kan lezen hoe hij wordt vermoord door zijn 10 ondervorsten in Openbaringen 17, vers 16. In Openbaringen 17 gaat letterlijk over die stad op 7 heuvels, over Rome. Dan is hij dus zijn hoofdstad kwijt en gaat hij naar Jeruzalem. En de pausen hebben altijd al gezegd, uiteindelijk kun je lezen in de Bijbel dat Jezus vanuit het nieuwe Jeruzalem over de wereld heerst. Ik ben de plaatsvervanger van God, dus ik moet eigenlijk Jeruzalem hebben. Elke keer als je ook een paus ziet die op bezoek gaat in Jeruzalem, is hij eigenlijk al de maat aan het opnemen. Voor zijn stukje tapijt en voor wat hij maar heeft. Er zal dan een tempel zijn in Jeruzalem en die tempel neemt hij in. Hij neemt Jeruzalem in als hoofdstad en de Joden worden dan gruwelijk bedrogen en vervolgd. Lees 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. Dan kun je lezen dat hij zich boven God verheft en de tempel inneemt. Dat is een cruciale tekst, want dat betekent dus dat er een tempel moet zijn. Die is er nu niet, dat is alleen een moskee. Dat kun je ook lezen in Daniël 11 in vers 31 en 36. Daniël 11, gaat over een Griekse vorst, Antiochus Epiphanes, die uiteindelijk de tempel veroverde, die helemaal liet onteren met varkensbloed, en vanuit die tempel ging heersen over zijn Griekse Rijk. Dat is een heel ander verhaal. Hij is een voorafschaduwing van de antichrist. Als je het hele hoofdstuk gaat lezen, als je Daniël 11 gaat lezen, dan lees je dingen die te maken hebben met een letterlijk persoon uit de derde eeuw voor Christus, maar uiteindelijk wordt het, komen er gedingen in voor, dan weet je, dat is niet een mens van vlees en bloed. Nee, daarin schijnen dan profetieën door over die antichrist, over dingen die straks gebeuren in een grote verdrukking. Maar dan heerst hij vanuit Jeruzalem over de wereld, als een opgestaan mens, opgestaan uit de dood. En de hele wereld denkt dan, kijk, dat is toch de Messias. En overlevende Joden zullen dan tot het einde toe moeten vluchten voor hun leven. Een van de spannendste beschrijvingen voor het Joodse volk, aan het einde van die 70ste jaarweek, is Joël. In het boek Joël kun je lezen over het Joodse volk, die dan het leven in Israël, onder vervolging, in de laatste dagen of de laatste weken voordat de Heer terugkomt. En de hele wereld is aan het eind. En er zijn wel eens mensen geweest die zeggen van, je kan lezen aan het eind van de grote verdrukking, als Jezus terugkomt bij de slag bij Harmageddon, dan komen mensen hem tegemoet met ruiters en alles. Dat kan toch niet? We hebben tegenwoordig helikopters en tanks en drones. Hey, als je kijkt wat de Heer heeft losgelaten op de wereld, de helft van de wereldbevolking is dan bijna al dood. Ene natuurramp na het andere. Er zal niks meer heel zijn. Waarschijnlijk hebben mensen alleen nog natuurlijke hulpmiddelen zoals paarden en zo, om een groot leger te vormen, in de hoop de Heer zo te doden. Maar je kan lezen, en dat ga ik dus inderdaad echt de volgende keer doen, in Matthäus 24 bijvoorbeeld, dat als de Heer die dagen niet zou verkorten, zou er geen Jood meer over zijn om te verlossen. Nogmaals, er komen Joodse mensen tot geloof in Jezus Christus, en die zijn een deel van de gemeente, maar er zijn ook mensen die blijven Jood. En die verwachten de Messias. En dan zijn we aan het eind van die 70ste jaarweek. En dat is nou de laatste tekst waar ik naartoe ga. Ik ga naar Joël 2. Joël 2. In die 70ste jaarweek. Er worden miljoenen Joden vermoord. Door een goddeloze antisemitische wereld onder die antichrist. En in Joël 1 kun je lezen, heel grof gezegd, over die laatste weken voordat de Heer terugkomt, dat het bijna niet meer lijkt of er nog verlossing mogelijk is. In hoofdstuk 2, de eerste 11 versen, kun je lezen wat er gebeurt als de Heer terugkomt met al zijn heiligen. Alle genadeheiligen, alle oud-testamentische heiligen, alle verdrukkingsheiligen. En dan kun je verder lezen in Handelen en Joël 2 over die grote verdrukking voor dat Joodse volk. In hoofdstuk 3 kun je lezen wat er gebeurt als de Heer dan terug is en vanuit zijn troon oordeelt over de overlevende volken. Dat heet het oordeel over de troon der natie. Kom ik over een paar weken op. Dus hou geduld, mensen. Maar heel interessant, wat staat er dan te lezen in Joël 2 vers 28 en verder. Joël 2 vers 28 tot en met 32. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Oké, wat gebeurt er dan? Heel veel christenen tegenwoordig, vooral charismatisch hier al, maken meteen een link met Handelingen 2. Want daar wordt het ook aangehaald. Uitstorting van de Heilige Geest over de gemeente. Petrus spreekt hier namelijk over. Want Petrus biedt weer het evangelie aan, maar ook het koninkrijk. Joden kunnen daar ter plekke Jezus aannemen als een koning. En dan kon die 70ste jaarweek meteen beginnen. En dan was het klaar geweest. Dus hij haalt het aan, want Joodse mensen kennen dit. Maar wat staat hier te lezen? Dit gaat over het Joodse volk aan het einde van de grote verdrukking. En dan ontvangen ze van de Heer de geest. Want hij moet dan wel terugkomen. Hij moet wel een verlossing geven, want anders zou er niemand meer overleven, staat er in Matthäus 24. En dan hebben die Joden één ding door. Die man die ze hebben vermoord 2000 jaar geleden was een Messias. Ze hebben naast de pot gepist. Ze hebben de plank misgeslagen. Ze hebben zichzelf in eigen vlees gesneden. En noem maar een paar van die gezegdes. 29. Ja, ook over de dienstknecht en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. Kijk, als de christenen zijn, en jullie hebben vorige week in Vierhout ook zo'n situatie meegemaakt, dat iemand zegt van, ik wil er niet aan. Dat is heel wijs als iemand eigenwijs is, want mensen moeten zelf onderzoeken en het zelf uitvinden. Als mensen zeggen van ik wil er niet aan, dit gaat toch echt over Handelingen 2. Hier staan dingen beschreven die nooit zijn gebeurd in de wereldgeschiedenis. Bloed en vuur en rood pilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Ding dong, dag des Heren. Dag des Heren gaat altijd over de laatste 1000 jaar van deze oude aarde. Het 1000-jarig vrederijk. En die begint met die grote verdrukking als Jezus terugkomt. Dag des Heren gaat dus altijd over de grote verdrukking. Vorige week in die dag en vierhout heb ik nog gesproken over 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Dat wij niet bang voor hoeven te zijn, want het is niet voor ons bestemd. Weten jullie nog die eerste verse van 1 Thessalonicenzen 5? Alles is met elkaar verbonden. Goed, ik maak het even. 32. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, dat gaat dus over die overlevende Joden aan het einde van de verdrukking, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. De overgeblevenen. Ieder mens die op dit moment in de wereld Jezus aanroept als zijn redder en verlosser, is gered door het bloed van Jezus, is opnieuw geboren. Daarvoor hoeven we niet naar Sion, daarvoor hoeven we niet naar Jeruzalem te gaan. Dit gaat letterlijk over een overblijfsel Israël die doorheeft van, hij was het al. En ze roepen dan de Heer aan, Heer, we hebben door wie u bent, wilt u terugkomen en ons verlossen? Dan komt hij terug in Jeruzalem, na die slag op Armageddon, en verlost zijn volk Israël. En hoe dat dan verder gaat, lees je in Joël 3. En dat lees ik over een paar weken als we het hebben over de oordeel bij de troon der natie. Eén ding, nogmaals, zoals ik net ook al zei, wij leven in een genadetijd en ons overkomt het dus niet. Zoals staat te lezen in de eerste verse van 1 Thessalonicenzen 5. Oké. Dan heb ik ruim een uur gesproken. Volgende week, zo de Heer wil, maak ik het af.